is wat, broeders en zusters. Maar we hebben goede moed, hè. Wij hebben de ware hoop. En wij mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Alleen de vraag is, zien wij echt uit naar Hem? Ik zou het nog een beetje meer willen verduidelijken. Zien wij reikhalzend uit naar Hem? Er valt niet aan te twijfelen, maar wij leven in de eindtijd. En ik ben ervan overtuigd, met alles wat er nu gaande is, dat de weg geplaveid wordt voor de antichrist. Maar ik geloof ook dat de tijd zeer nabij gekomen is dat de Heer Jezus zal neerdalen om ons in de lucht tot zich toe te trekken en te brengen waar we echt thuis zullen zijn. Want we zijn hier niet thuis. We zijn hier op doorreis. En de troostrijke gedachte is wat we zo net gezongen hebben, dat wat je ook meemaakt in het leven, de Heer Jezus bij je is, dat je op Hem ten volle kan rekenen en dat Hij de weg met u gaat. Ook al gebeuren er onbegrijpelijke dingen, ook al zijn er vele waaroms, de Heer Jezus is het antwoord. Er zijn vragen die je kunt stellen aan de Heer en waarop je geen antwoord krijgt. En dan komt het erop aan, als je geen antwoord krijgt, Hem ten volle te vertrouwen. Want wat Hij doet, is goed. Ook al heb je te maken met verdriet, verlies, strijd, moeite, zorg. De Heer is nabij en is staat op het punt te komen. Ik wil u een gedeelte, een zeer bekend gedeelte, voorlezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. En ik lees voor het verband vanaf vers 13. Maar wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft de ontslapenen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zeker zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorkomen. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn, vertroost of bemoedigd elkaar met deze woorden. Er zijn mensen die beweren, geloven die beweren, er is geen opname, het is een vluchtweg. Anderen zeggen, er is wel een opname aan het eind van de grote verdrukking. En die grote verdrukking, die zal komen. Anderen zeggen, de opname zal plaatsvinden halverwege die zevenjarige periode van grote verdrukking. Nu persoonlijk, op grond van de schrift, geloof ik dat de Heer zijn gemeente zal opnemen voor die periode van 7 jaar grote verdrukking. Er zei ooit een keer een oudere zuster tegen mij, ik had gesproken over de opname van de gemeente. Ah, Mark, zegt ze maar, die tempel moet toch herbouwd worden in Jeruzalem. Nu, wat de opname betreft, heeft de Heer geen enkel teken gegeven. Bijvoorbeeld dat hij zou gezegd hebben, als je dit ziet, deze speciale of een andere gebeurtenis, dan is het tijdstip van de opname nabij. Nu, dat klopt niet. Want wat zegt Paulus hier? Paulus verwachtte in zijn tijd, in zijn dagen, de komst van de Heer Jezus. Hij zag uit naar de opname. Want hij spreekt hier, wij, de levenden die overblijven, zullen samen met hen die de Heer zal opwekken in een ondeelbaar tijdstip, wij, degenen die achterblijven, zullen met hen de Heer ontmoeten in de lucht. Stel je voor dat er een teken zou moeten gebeuren die de komst van de opname aankondigt, dan zou je uitzien naar dat speciale teken of naar die speciale gebeurtenis. Anderen zeggen, ja, maar we zullen de komst van de Antichrist meemaken. Maar dan zie je niet meer uit naar de komst van de Heer Jezus. Dan zie je uit naar de komst van de Antichrist. En dat is niet de bedoeling. De Heer verwacht dat we vandaag, en ik zeg des te meer vandaag, wij die leven in de eindtijd, wij die de komst van de Heer mogen verwachten, dat wij daar realiteit van maken in ons persoonlijk geloofsleven. En dat we inderdaad gaan uitzien naar zijn komst. Zoals ik ooit een zuster hoorde zeggen, iedere morgen als ze opstond en ze schoof het gordijn weg, dan knipperde ze met haar ogen. Dat is dat ondeelbaar ogenblik waarin die opname zal plaatsvinden. Ze knipperde met haar ogen en ze zei luidop, Heer, misschien vandaag. En ik hoop dat we zo'n houding aannemen. Dat het geen fabel is, dat we die komst van de Heer ver wegschuiven, want het staat, broeders en zusters, te gebeuren. Ik geloof zelfs dat de eerste gebeurtenis die zal plaatsvinden in het plan van God, dat geweldige plan van God dat Hij heeft uitgedacht, want Hij zal tot zijn doel komen, met Israël, met de gemeente en met de volkeren. Hij komt echt tot zijn doel, maar die eerstvolgende gebeurtenis in dat geweldige plan zal de opname zijn. Er zullen mensen in een ondeelbaar ogenblik verdwijnen van deze aarde. En de gevolgen zal zijn complete chaos. Nu even ter zake nog. Bestaat er zoiets als een opname? Zijn er ooit mensen geweest die plotseling zomaar werden weggerukt?
Henoch.
Inderdaad, Henoch. En er is er nog één. Elia. Henoch wandelde met God, staat er. En hij was niet meer. Dat is hier, hier is de uitdaging. Wandelen wij met God? Wandelt u met God? Als u met iemand gaat wandelen, dan raak je automatisch aan de praat. Is het niet? Automatisch begin je met elkaar te praten. Dat is wat God verlangt in uw leven. Dat je wandelt met Hem. Dat je die geweldige ervaring meemaakt in je leven van alle dag. De kleine en de grote dingen. Dat is wandelen met God. Hem alles bekend maakt. Alles wat je bezighoudt. Kleine dingen. Waarvan wij soms denken, zou God zich daar echt mee bezighouden? Ja, Hij houdt zich bezig ook met de kleinste dingen in uw leven. En waarom? Omdat Hij een liefhebbende Vader is. God houdt van je. Onvoorwaardelijk. Al zou je de verschrikkelijkste zonde begaan als gelovige, God blijft van je houden, maar Hij zal je wellicht tuchtigen, opdat je de weg terugvindt om in relatie te komen opnieuw met Hem. Nu, Henoch, dat is heel belangrijk, Henoch werd weggenomen voor de zondvloed. Voor het oordeel kwam, werd Henoch thuisgehaald. Noach, een type van Israël, Henoch is een type van de gemeente die wordt weggenomen voor het oordeel. Noach is een type van het gelovig overblijfsel van Israël dat zal bewaard worden tijdens de grote verdrukking. En dat overblijfsel zal als het ware klaargestoomd worden om de Heer Jezus te ontmoeten, wanneer hij zal staan op de Olijfberg. Maar dat is een zichtbare komst. De Olijfberg, de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, is een zichtbare komst. De wereld zal het meemaken. Hij zal het zien. De komst voor de gemeente is onzichtbaar voor de wereldburger. En gebeurt zoals we gelezen hebben in de lucht. Nog een belangrijke schriftplaats is 2 Petrus 2 vers 9. 2 Petrus 2 vers 9. Het gaat daarover de rechtvaardige lot. Nu, broeders en zusters, hadden we het Nieuwe Testament niet gehad, we zouden eraan getwijfeld hebben of Lot wel een gelovige was. Abraham was een pelgrim. Abraham had een tent. En zijn tentpinnen sloeg hij niet te diep in de grond. Hij was een Hebreër. En Hebreër betekent doortrekker. Lot was de eerste die een huis had. Hij begon met zijn tenten op te slaan. Daar begon het mee. Aan de rand van Sodom. Vervolgens had hij een huis. En hij zat in de poort van Sodom. Met andere woorden, hij zat in de gemeenteraad van Sodom. En hij heeft zijn ziel gekweld met hetgeen hij zag. En wat er allemaal aan het gebeuren was in die verderfelijke stad. Het begint ermee met een beetje van de wereld. En als je niet uitkijkt, zit je volop in de wereld, waar je als gelovige eigenlijk geen plaats hebt. Wij zijn niet, zegt de Jezus, van deze wereld. De gemeente is een hemels volk, met een hemelse roeping. Israël is een aards volk, met een aardse roeping. Ik zat ooit naast een mevrouw in het vliegtuig. We vlogen naar Israël. En ik maakte met haar een praatje. Het was een Jodin. Met haar dochtertje. En ik begon over haar volk. En ik zei tegen haar, you're going home. No, sir, was haar antwoord. America is the promised land. Goed, ik heb met haar kunnen praten over de Bijbel. Dat ik geweldig dankbaar was voor het Joodse volk. En ze vroeg waarom. Ik zeg, omdat jullie mij het allermooiste boek hebben gegeven. Want aan hen is de schrift gegeven. Aan het Joodse volk. Dus ze was op weg, dacht ik, naar huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ja. Vandaag worden vele Joodse mensen bereikt met het evangelie. De vraag naar Nieuw Testamenten neemt overgang toe. Ook zij zien uit naar de komst van de Heer. De orthodoxe Joden zien uit naar de komst van de Messias. Maar Joodse mensen die tot geloof gekomen zijn, die zien niet uit naar de komst van de Messias,
maar naar zijn wederkomst zoals wij.
Nu, wat gebeurt hier in betreffende het oordeel over Sodom? Ik lees vanaf, voor het verband vanaf vers 4, 2 Petrus 2 vers 4. Want als God engelen die gezondigd hadden niet spaarde, waardoor hen in de afgrond te werpen, hen overleverde aan de ketenen der duisternis en tot het oordeel bewaard te worden, en als hij de oude wereld niet spaarde, maar Noach, de prediker van de gerechtigheid, één van de acht bewaarde, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrandde en tot omkering veroordeelde, en ze tot een oordeel, een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als hij de rechtvaardige Lot redde, die zwaar te lijden had door de losbandige wereld van de zedelozen, want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun zondige werken. Dan weet de Heer de Godvrezenden uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. God wacht hier tot het oordeel, om te komen met zijn oordeel over Sodom, totdat God eruit weggetrokken is. God zal de zijnen bewaren voor het oordeel komt. Dat is de les die we eruit kunnen leren. Maar hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. En dat kon hij vermijden. Waar zijn wij mee bezig? Vaak. Nu echt in de praktijk. De Heer wil ons waarschuwen. Ik zeg het ook tot mezelf. We kunnen bezig zijn met allerlei rotzooi. Weet je dat? Alleen al wat je ziet op televisie. Als je de knop niet in de handen hebt. En er zeggenschap over hebt. Dan kun je je bezighouden met de rotzooi van deze wereld. Met de vuiligheid van deze wereld. Met de zedeloosheid van deze wereld. En er kunnen dingen op ons netvlies gebrand worden die je nooit kwijtraakt. Tenzij het vraagt aan de Heer dat hij door de Heilige Geest die indrukken wegneemt. Job sloot een verbond met zijn ogen. Doen wij het? Vaak wordt het ons nog lastig gemaakt ook. Loop maar eens een krantenwinkel binnen. Ja, dan is het vaak dat je eerst een paar blote dames moet passeren, eer dat je je krantje krijgt. Ja. Nu ga ik hier niet de puritein uithangen. Maar het vandaag, volgens Jesaja, vandaag maken we mee dat het kwade hoed wordt genoemd. En wordt getolereerd. Vandaag maken we mee dat wat wij abnormaal vinden, ik ga me verbeteren, wat God normaal heeft bevonden, dat dit niet meer normaal is. Onze kinderen, onze kleinkinderen worden geconfronteerd met dingen op school onvoorstelbaar. Dat is een teken aan de wand waar we zijn aanbeland vandaag. Dus, wij hebben hoop. Aan het eind van het boek Openbaring zegt de Heer, en dat maken we toch mee, wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. God ziet twee soorten mensen. De geheiligden, de zijnen, de levenden.
Want als je de Heer Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke verlosser en Heer, dan heb je het leven. Wie de Zoon heeft, Johannes 3, op het eind. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat schrijft Johannes in zijn brief, zijn eerste brief. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. God ziet twee soorten mensen, doden en levenden. Ik heb ooit twee zusters gekend die Bijbels verspreid hebben. Honderden Bijbels verspreid hebben onder het Joodse volk. En ze kwamen in het gebouw van de Europese Unie. Ik spreek, dat moet zowat 25, 30 jaar geleden geweest zijn. En er waren Joodse mensen. En ze gingen binnen met een koffertje met tweetalige Nieuw Testamenten. En met de bedoeling dat te overhandigen aan die Joodse mensen. Maar ze werden tegengehouden door de security, door de veiligheidsdienst. En hen werd gevraagd, wat heeft dat te betekenen in dat koffertje? Mogen we dat een keer zien? Mogen we dat een keer inkijken? Ja, zei Margaret, de zuster. Maar kan je eerst iets zeggen, meneer? Het zijn geen bommen die je gaat vinden. Bommen, die maken van levende mensen dode mensen. In ons koffertje zit een bom die dode mensen levend maakt. Ze opende dan een tasje en ook de security kreeg een tweetalig Nieuw Testament overhandigd. Ja. En God gaat daarmee in de slag. Weet je wat zo dringend is vandaag? En ik stel hier zomaar de vraag. En vraag het je alsjeblieft af wat je daarmee gaat doen. Vanaf vandaag. Getuig je dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser en Heer? Of neem je een houding aan? Ik ken de Heer. Hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij mag komen, ik zie er naar uit. Maar ondertussen laat je na om je medemens, je naaste, te bereiken met de meest kostbare boodschap die er maar te brengen is. God verwacht van ons dat we nu, in deze eindtijd, de dagen waarin we nu leven, dat we de mensen gaan waarschuwen. Hoe ze reageren, is hun zaak. Maar ze hebben het evangelie nodig. Ze hebben nodig geconfronteerd te worden met de liefde van God. Die alles gaf op Golgotha's kruis. Ik hoop dat als je het niet doet, dat je ermee begint. En voorbid, het begint met gebed. Je kan bijvoorbeeld beginnen met te zeggen, 's morgens als je opstaat, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Breng iemand op mijn weg die ik kan helpen. Die ik een woord van u kan brengen. Gegarandeerd dat God zal antwoorden. Hij zal mensen op je pad brengen. Maar hebben we nog de bewogenheid van de Heer Jezus? Die de mensen om zich heen zag als schapen zonder herder. En wij kunnen zeggen, ach, ze luisteren toch niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. God kan iemand tot bekering brengen. Wij niet. Maar nogmaals, hebben we iets van de bewogenheid van de Heer Jezus. Ik ga eindigen. Met dat bekende gedeelte uit Openbaring. Hoofdstuk 3. Openbaring 2 en 3 toont ons de kerkgeschiedenis. Vanaf de tijd na de apostelen tot en met de tijd waarin wij nu leven. En als je die brieven leest, Dan zie je hier Efeze, de eerste brief, en het gaat naar Laodicea. Dalende lijn. Maar de Heer zegt iets heel bijzonders tot de gemeente van Philadelphia. Hij zegt: ik weet uw werken, Openbaring 3 vers 8, ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. En nu komt het. Omdat gij het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over het hele aardrijk komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Het gaat hier over de periode van die grote verdrukking. En de Heer geeft ons, u en mij, zijn gemeente, wereldwijd, de belofte, dat als je het woord van zijn volharding bewaard hebt, en dat je bewaart het in je hart, als je het woord van God wil bewaren, is dat de goede plaats. Omdat gij het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Dat woordje voor, daar staat in de oorspronkelijke tekst dat de Heere ons zal bewaren voor die grote verdrukking aanbreekt. En dat is de hoop die voor u en mij is weggelegd. En bij die opname staat er heel wat te gebeuren. In dat ondeelbaar ogenblik, in de twinkling of an eye, zeggen de engelen, de Engelsen, in de twinkling of an eye, één oogknippering en we zijn weg. En degenen die ons zijn voorgegaan, geliefden die ons zijn voorgegaan, familieleden, bekenden, vrienden, broeders, zusters, die zullen ook in dat ondeelbaar ogenblik ons nog vooraf gaan. Ze gaan hun opstandingslichaam krijgen. En wij, die achterblijven, ik neem de woorden van Paulus in de mond, zullen in datzelfde ondeelbaar ogenblik veranderd worden en ons opstandingslichaam krijgen. En dat is dat opstandingslichaam zal een bijzonder lichaam zijn. Dat zal beschikken over veel meer mogelijkheden dan we nu hebben. En nu ga ik wacht eindigen. In 1 Korinthe 15, waar Paulus het heeft over datzelfde, over diezelfde opname. 1 Korinthe 15. En ik ga het kort maken wat dit betreft. Het is de moeite waard om jezelf er even in te verdiepen wat voor lichaam je gaat krijgen. Daar zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 42. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Als je komt overlijden word je gezaaid in oneer in de aarde. Maar je wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt gezaaid een natuurlijk lichaam, er wordt opgewekt een geestelijk lichaam. Vers 48, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Heel het nageslacht van Adam. En zoals de hemelse is, de Heer Jezus, zo zijn ook de hemelsen. En dan zegt Paulus, zie, ik zeg u een verborgenheid. In de Filippense brief heeft Paulus het over het volgen van de Heer Jezus. En daar zegt hij, wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, zoals gij ons tot voorbeeld hebt. En hier is Paulus zijn verdriet, wanneer hij het volgende zegt. Want velen wandelen. Ik zeg het u dikwijls van hen gezegd, en zeg het nu ook wenende, de vijanden van het kruis van Christus. Die vijanden van het kruis van Christus, er staat hier niet de vijanden van Christus. Oh nee, ze zijn geen vijanden van Christus. Maar ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Zodra het kruis opdoemt in hun leven, gaan ze er met een boog omheen. Ze willen dat kruis niet. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd, ieder die mij wil volgen, neem het dagelijks, zegt Lucas, dagelijks zijn kruis op en volg mij. Dus het zijn blijkbaar naambelijders die Paulus hier bedoelt. En dat het geen gelovigen zijn, zegt ons vers 19, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, zij bedenken aardse dingen. Want, blij nieuws voor ons, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, overeenkomstig de werking van de macht, waarmee hij in staat is ook alle dingen aan zich te onderwerpen. En als Christus zichtbaar verschijnt op deze aarde, dan zijn wij betrokken partij, broeders en zusters. We komen met hem. Wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, wij komen vanuit de hemel met hem. En om met hem te kunnen terugkeren, moeten we eerst opgenomen worden. Dit is u en mijn hoop. Amen. Ik heb in mijn hart om nog een gebed uit te spreken. Trouwe Heer, we danken u dat we u mogen kennen als onze verlosser, onze heiland, en dat we mogen uitzien naar uw komst. U hebt alles in hand, Heer. U hebt dat geweldige plan bedacht, het plan der eeuwen, zoals het staat opgetekend in uw woord. En Heer, wij geloven dat de komst, dat uw komst heel nabij is. Maar wil u door uw Heilige Geest werken in onze harten, Heer, dat we met verlangen zullen uitzien naar uw komst. Dat we dingen zullen wegdoen met ons leven die niet in overeenstemming zijn met de heerlijkheid van uw persoon. En geef ons meer van uw bewogenheid voor onze naaste, onze buur, onbekeerde familieleden. Misschien onze vrouw of onze man, onze zoon of onze dochter. Omdat we bij hen nog de tijd die rest, de blijde boodschap zullen verkondigen. Want u bent het zo waard, Heer Jezus. We danken u nogmaals voor dat geweldige werk op het kruis. Dat u bereid was te sterven voor onze zonden. Dat u het hebt uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dat u ook kon zeggen, het is volbracht. En dat u het heeft uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heer, dank u wel voor de kostbare belofte van uw woord. Ik wil u bidden of u mijn broeders en zusters hier in Ichteren wilt zegenen, overvloedig wilt zegenen. Zegen ook de gemeente, alle verantwoordelijken, elke familie. En dan vraag ik u uit genade. Amen.